Yeah, thank you.
Ik had dit lied eigenlijk aan het eind willen laten zingen. Ik wens u een heel gelukkig, maar ook goed nieuwjaar. Dat u dichter mag toegroeien naar het hart van God. Misschien mag ik het eerste plaatje hebben, Henk. Alvast bedankt voor je hulp, Henk. Toen ik vanmorgen in de auto hier naartoe reed, toen had ik de middengolf aan, 747. En toen was er een dominee en die begon zijn overdenking met: vraag wat je maar wilt en het zal je gegeven worden. Dat was wel heel bijzonder. Het zijn toch hele bijzondere teksten, deze. Er staan er 11 in het Nieuwe Testament die dit zeggen. Vraag wat je maar wilt. Alles wat je vraagt, dat zal ik geven. En wij hebben daar toch soms moeite mee. Omdat er ook veel dingen zijn die wij bidden en die gebeuren nog niet of niet. En dat we dan toch zeggen: Heer, toch vertrouw ik op u. Net zoals Habakuk die zegt: al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, nochtans zal ik juichen in de Heer. Wie bidt, ontvangt. Het is wel zo, bidden, dat is niet ogen dicht en handen vouwen en dan dingen opnoemen. De Heer Jezus zegt: als je bidt, ga dan in de binnenkamer, sluit de deur af en bid tot de Vader in het geheim. In het Engels staat er: ga in jouw your most private room, staat er in de Thompson-vertaling. Is in het meest afgezonderde kamertje wat je hebt, ga daar naartoe, sluit de deur achter je dicht en ga met de Vader spreken of heb contact met God of ben daar en zoek de aanwezigheid van God. Het is heel belangrijk dat het zo gebeurt. Die deur sluiten, dat is ook zo belangrijk. Dat je even jezelf helemaal afsluit van wat er allemaal gebeurt in huis. Onze middelste dochter, die met haar man in Gambia zitten en werken daar, die zei me wel eens: het enige plekje wat ik nog voor mezelf kan vinden is het toilet. Ja, dat is ook de most private room. Maar dan op een andere manier. Maar soms is het inderdaad zo dat je je zo moet afzonderen om de Heer te zoeken. En soms ervaar je ook dat de Heer eigenlijk een beetje in je rug zit te duwen. Dat de Heer wat met je wil delen of dat de Heer wat tegen je wil zeggen. En dan zit je net te eten of, ja, of een film te kijken of wat anders. En dan is het moeilijk om dan te zeggen van: ja, ik laat dat even rusten. Ik ga in de binnenkamer. Ik denk dat het wel om dat dit door de Heer tot stand gebracht wordt in ons leven, dat het wel een belangrijk aspect is om zo de aanwezigheid van God te zoeken. Er was nog een andere dominee die vanmorgen daarna nog ook sprak. Die sprak over wat Salomo aan God vroeg. En Salomo vroeg: een opmerkzame geest en een luisterend hart. Ik denk dat luisteren, dat een belangrijk element is om in de omgang met God te komen en ook om te komen tot dat wat we hem vragen en dat hij dat ook schenkt. Als je een luisterend hart hebt, althans, laat ik het zo zeggen, dat je leert om te luisteren. Het is niet makkelijk om te luisteren, om de dingen naast je neer te leggen en te zeggen, Heer, en soms hoor je misschien ook niks, of soms blijven je gedachten maar doorgaan. Maar toch is het goed om te zeggen, Heer, ik wil horen en ik wil een opmerkzame geest hebben en een luisterend hart. De Heer Jezus zegt ook in Openbaringen 3, vers 20, zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand opendoet en mij binnenlaat, we zullen maaltijd met elkaar hebben. Dus wat betreft de houding van God en de houding van de Heer Jezus, die is erop gericht om omgang met ons te hebben. Om ons dingen met ons te delen. Om ons in rust te brengen. Om ons troost te geven. Om ons te helpen waar nodig is. Hoe gebeurt dat? Door het offer van Jezus, zegt de Hebreeënschrijver, in het bloed is er een nieuw verbond tot stand gekomen. En Hebreeën zegt, Hebreeën 10 vers 16 zegt, ik zal mijn gedachten in je hart leggen. En ik zal ze in je verstand schrijven. Ik zal ze je geven in je binnenste. God doet dat. Ik denk dat het vaak ook wel aan ons ligt dat we eraan voorbij lopen. Dat we hard lopen. Dat we heen en weer gaan en dat we dit moeten en dat moeten en dat we gauw even bidden. Maar God wil ze wel geven en hij staat ook klaar om ze te geven. Alleen denk ik dat die binnenkamer, die most private room, dat die ingeruimd moet worden. Deur op slot. Heer, hier ben ik. Niet makkelijk, maar God heeft het wel. In alle dingen heeft hij voorzien. De Bijbel begint eigenlijk ermee. Er staat, God plantte een hof. En die hof was ommuurd. Was in het midden van de aarde. En er was een bescherming omheen. En daar was God. En daar heeft God de mens gemaakt. Daar zijn wij ook wedergeboren in zijn hof. Om met hem te wandelen. Om met hem omgang te hebben. Omdat hij met ons zijn dingen kan delen. Zijn wijsheden, zijn inzichten, zijn openbaringen. God liet daarmee zien, ik heb jullie lief. Mijn gemeenschap met jullie, met ons, met de mensen, is gebaseerd op liefde waarin God geeft. En waarin wij onszelf geven aan hem. Hooglied praat ook over een afgesloten hof. Daar ontmoet ik mijn geliefde. Dat zegt God ook tegen ons. In die afgesloten hof, daar wil ik jou ontmoeten. Al zo lief had God de wereld, gebaseerd op liefde. God is liefde. Hij is erop uit om gemeenschap met ons te hebben. Dat is ook het klimaat van het koninkrijk van God. Liefde, licht en liefde en leven. En blijdschap. Het klimaat van het koninkrijk van God. Het is een heel ander klimaat als in de wereld is. Maar als wij wedergeboren worden, worden wij burgers van een rijk in de hemel. En in dat rijk van God is het klimaat liefde en aandacht van God. Liefde en vertrouwen, daar is het op gebaseerd. Dat is een heel ander klimaat dan in de wereld. En dan het derde plaatje. Daar staat ook duidelijk dat de bedoeling van God was dat er een huis gebouwd zou worden. Een huis voor hem, waar hij licht en leven geeft, waar hij brood geeft, waar hij geofferd en geëerd kan worden. In ons hart, in ons leven, is die tempel, dat huis van God, gebouwd. Peter zegt ook, wij worden gebouwd tot een woonstede van God in de geest. God wil in ons wonen, hij wil ons zichzelf openbaar maken. Hij wil een tempel zoekt hij, en dat zegt hij ook in Jesaja 66, waar is mijn rustplaats? En dan zegt hij erachteraan, ik zoek een nederig en verslagen hart. Maar niet in de zin van dat je helemaal plat ligt, maar een nederig hart. Een hart wat niet trots is, maar een hart wat open staat voor God. Zij zullen mij een heiligdom bouwen. David die wilde dat ook zo ontzettend graag. In Psalm 132 staat, ik wilde voor de Heer een huis bouwen. Ik wilde aan mijn ogen geen slaap gunnen, totdat dat gedaan was. Totdat God een huis had waar hij kon wonen. Tussen de mensen. Net zoals in Exodus 25. Een heiligdom. Een heiligdom. Ik ben hun God. En zij zijn mijn kinderen. Maar goed. Er gebeurde iets in die hof. Dat die verhouding tussen God en mens ging verstoren. Dat is het vierde plaatje. Dat zij aten van de boom van kennis voor goed en kwaad. Zij mochten van alle bomen in de hof eten. Adam en Eva. De boom des levens stond in het midden van de hof. Dat is uiteraard de meest levengevende boom. Of de levengevende boom. Waarvan wij mogen eten. De omgang met God, de gemeenschap met God. En alle andere bomen mogen ook van eten. En wat zijn die andere bomen? Nou, dat we blijdschap hebben in het leven. Dat we een fijne relatie hebben met onze kinderen. Dat we zoveel fijne dingen mogen beleven. Van al die anderen mogen we ook eten. En daar mogen we van genieten. Maar het was nu juist die ene boom waar zij niet van mochten eten. Kennis voor goed en kwaad. God had gezegd, je mag er niet van eten. En de duivel die zegt, de slang, die zegt, ja, je zult niet sterven. God had gezegd, je zult sterven. Maar de duivel zegt, nee, je zult niet sterven. Maar als je daarvan eet, dan zul je als God gelijk zijn. Kennende goed en kwaad. En toen hebben ze ervan gegeten. En toen was er scheiding gekomen tussen God en mens. Die ene daad was zo ingrijpend in de relatie tussen God en mens. Dat wij ons daar, en daar wil ik wat meer over zeggen, dat we daar ons goed bewust over moeten zijn wat daar precies gebeurde. Eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Het gevolg was in ieder geval scheiding. En ze werden de hof uitgeleid door de engel. Er stond een engel voor de ingang van de hof met een tweesnijdend scherp zwaard. En ze mochten niet meer in de hof. En ze moesten arbeiden in het zweet van hun aanschijn. En ze moesten de grond bewerken. En die grond bracht onvoldoende op, staat er. Er was iets zeer ingrijpends gebeurd. En het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, als ik dat goed heb begrepen, dat is dat je onder een bepaald juk komt. Het kennen van goed en kwaad, dat dat je leidraad is. Dat je vindt dat je dit moet doen en dat je vindt dat je dat moet doen. En dat een ander zus en dat jij hieraan moet beantwoorden. En dat de Heer vindt dat je dat moet doen en je krijgt schuld. En je krijgt schuldgevoelens, je krijgt aanklachten en de relatie met God is weg. De Heer Jezus heeft dat later hersteld. God heeft dat later hersteld door de Heer Jezus. Maar op het moment dat het gebeurt, en het gebeurt ook nog wel in ons leven, dat wij denken, Heer, ik heb niet naar u geluisterd. Dus ben je schuldig. Heer, die ander, dus oordeel je. De wereld is vol van oordeel en vergelijkingen. Dat je vergeleken wordt met die, of met die, of met zus, of met zo. De wereld is vol van oordeel. Oordeel over je houding. Oordeel over wat je zegt. Oordeel over dat je niet voldoende groeit. Oordeel over je relaties. Oordeel over je doen en laten op je werk. Oordeel op wat je toen gedaan hebt. En we hebben het ook geleerd. In onze geestelijke ontwikkeling is ons gezegd dat wij zondaars zijn en blijven. En dat wij zelfs onbewuste zonden hebben. En dat oordeel van die zonden, dat is overal. In alle godsdiensten is dat aanwezig. En het oordeel moet niet over ons gelden. Niet over ons, omdat we hebben het avondmaal gevierd. Oordeel niet. Het oordeel is voor ons niet zo. En dan het volgende. Maar toch staat er in Korinthe: hun harten werden verhard. Als de Heer roept om te gaan naar je binnenkamer, dan ervaar je ook bij jezelf wel dat je niet in staat bent soms om daarnaar te luisteren. Of om een beslissing te nemen dat je nu stopt met waar je mee bezig bent. Of dat je ruimte inruimt voor de omgang met God. En dat je toch bezig bent met dat waar je mee bezig was. Hun harten werden verhard. En de bedekking blijft vanwege de wet. En de wet is dat oordeel. De wet is dat je hieraan moet beantwoorden en daaraan moet beantwoorden. En dat je dat niet hebt gedaan en dat je veroordeeld wordt. En dat je meent dat je daaronder gebukt moet gaan. Onder die wetten, onder die verwachtingen, onder die druk. Er staat in Galaten 3, je komt zelfs onder een vloek. Dus en ik die zijn in eind december met de kerst in Gambia geweest. En onze kinderen en kleinkinderen te bezoeken. En toen hebben we ook de zondagse dienst en de kerstdienst meegemaakt van die evangelische gemeente die daar gevestigd is ergens in het binnenland. En daar in diezelfde plaats is ook een kliniek. Een kliniek van de WEC. En die gemeente is gesticht door de Engelsen die kliniek daar opgericht hebben. En je merkt gewoon dat de manier waarop die Engelsen dat gedaan hebben, dat die lokale mensen, allemaal Gambianen, allemaal zwart, allemaal ja, daar thuishorend in die stammen, dat ze die wet hebben meegekregen van de Engelsen. Dat vond ik zo frappant eigenlijk. Dat je merkte in hun dienst, in hun uitingen, in hun samen de dienst doen. Terwijl eigenlijk mensen uit Afrika, die zijn zo ontzettend. Behalve als ze gingen zingen, dan kwam er Een geweldige geluid kwam eruit. Maar voor de rest, dat ze zo... En ik moest er ook spreken in de zondag voor kerst. Ik heb daarover gesproken dat je kunt vastkomen te zitten onder een wetmatigheden. Dat je vast kunt komen te zitten onder de verwachtingen van mensen. Dat je vast kunt zitten over dat je niet voldoet. En dat het als een soort ketting in je huis terechtkomt met een machtseenheid in je hart. En dat het drukt. De Bijbel zegt, de vloek van de wet. En de vloek van de wet, die dient verbroken te worden, want wij zijn niet meer onder de wet. En wat er in Korinthe staat, er staat, de Heer is geest. En waar de geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel zien, veranderen naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat komt doordat de Heer is geest. En waar de geest des Heren is, is vrijheid. Daar kan de Heilige Geest doen in de harten van mensen wat hij wil. Omdat de harten van mensen staan open. En daar werkt hij in. En dan wordt de bedekking opgeheven. Anders blijft de bedekking. Galaten zegt, dat vond ik wel een hele treffende uitdrukking. Ik dacht dat er een of andere televisieserie is, die heet Los van God. Klopt dat? Nou ja, ik heb het niet gezien, maar Lucie zei het mij. Nou, dat hebben ze uit de Bijbel gehaald. Want in Galaten 5 vers 4, daar staat ook, als je het van de wet verwacht, dan ben je los van God. Dan kom je los van God. Als je die verwachtingen die er zijn van je man, van je vrouw, van je kinderen, van je werkgever, van je familie, van de gemeente, als je die verwachtingen, als je daar mee rekening gaat houden en dat je daaronder gebukt gaat, dan gaat de omgang met God verdwijnen. Paulus zegt tegen de Galaten, jullie zijn zo goed begonnen. Waarom zijn jullie nu weer teruggegaan naar de verwachtingen van de wet? Ik heb laatst met iemand gesproken. Een jonge vrouw die is katholiek opgevoed. En die is al een tijd tot geloof gekomen en tot wedergeboorte. En ze zegt, wat ik nu eigenlijk ontdekt heb de laatste tijd, is dat in plaats van dat ik de Heer Jezus volg, dat ik mijn best probeer te doen om het goed te doen. En dat vind ik zo vreemd, want ik wil Jezus volgen. Ik wil niet een patroon volgen om het goed te doen. We hebben ervoor gebeden en ik had het wel vaker meegemaakt dat mensen die zich toewijden aan Maria, dat zij ook hun leven gaan inrichten met goed doen, goed zijn, goed voor anderen zijn. Natuurlijk is dat nodig en hoort dat ook in het christelijke beeld thuis, maar niet als eerste. Als eerste is het Jezus volgen. En dan van daaruit goed doen. Maar dit had bij haar de overhand gekregen en zij wilde de omgang met Jezus versterken en veel meer van daaruit leven. Die bedekking, waar zit dat, waar zou het nog meer in kunnen zitten? Nummer 6. Waar zou het nog meer in kunnen zitten? Dat je meer bang bent voor mensen, wat mensen zeggen en vinden, dan dat je de Heer vreest. En je hoeft jezelf niet hierover te beschuldigen, omdat dit heel menselijk is. Zo zijn wij opgevoed om rekening te houden met wat mensen vinden. Maar in Jesaja staat, ik ben je maker. En je moet niet meer bevreesd zijn voor een mens, maar vrees mij. En luister naar mij en volg mijn aanwijzingen, volg mijn woord, volg mijn weg die ik in je duidelijk maak. En in Spreuken, vrees voor mensen spant een strik, de strik van de vogelvanger, dat wil zeggen dat in die strik werden de vogels gevangen en daarna omgebracht om op te eten. Vrees voor mensen, dan kom je in zo'n strik terecht. Er staat erachter, maar wie op de Heere vertrouwen, zijn onaantastbaar. En dat is voor ons ook belangrijk, dat we onaantastbaar zijn, omdat wij in Christus geborgen zijn. En in Galaten, zwakke en armelijke wereldgeesten, patronen, allerlei wetmatigheden. Ja, de gemeente is geen doel van God. Er staat in Efeze dat de gemeente is een middel van God om zijn heerlijkheid te openbaren aan de machten der duisternis. Om de veelkleurigheid van God in de hemel te openbaren, staat er. Maar in de wereld is controle. Dat je controle wil hebben over alles wat er gebeurt. In Gambia, er is een cultuur van delen. Niet van hebben, maar van delen. Dat is heel bijzonder om dat te ervaren, dat als de een wat heeft, dan is het de gewoonte eigenlijk dat een ander, dat hij dat deelt met de anderen, omdat er zo weinig is. Dus als de een een buitenkans heeft, of rijkdom ergens door krijgt, dan wordt dat gedeeld met elkaar. En daar moesten onze kinderen ook heel erg aan wennen, dat ja, van hun rijkdom, en ja, natuurlijk hebben ze ook niet veel, maar ze moeten elke maand ook schoolgeld betalen en moeten enzovoort betalen. Maar dat ze toch van dat weinige wat ze hebben, dat ze daarvan delen. En soms is het eten. En soms is het prikkeldraad om de geiten binnen de deur te houden. Of de andere keer is het muggengaas. Of mensen hebben eigenlijk weinig. Maar als ze wat hebben, delen ze dat. En wij kennen dat eigenlijk niet meer. Wij hebben onze eigen bankrekening. En onze eigen voordeur. En alleen als er een wens komt van iemand. Of dat er gezegd wordt, iemand heeft het heel financieel heel moeilijk. Dat we dan vanuit onze mogelijkheden wat doen. Wij willen het wel, maar onze leefregels die zijn heel anders geworden. Ieder voor zich. Soms is het ook een mens die invloed heeft op je leven. Soms kan een werkgever of een vader wel eens heel dominant zijn op je leven. Of dat het in je huwelijk zo is, of dat sommige kinderen heel dominant zijn. En dat je dus gebukt gaat onder die dominantie. Dat is ook niet verstandig. Ja, ik kan dat makkelijk zeggen. Maar als je dat merkt, ga dan inderdaad in die binnenkamer, doe de deur op slot en zeg, Heer, hoe moeten we hier uitkomen? Hoe wilt u ons samen vrijmaken? Want degene die onderdrukt is ook niet vrij. Omgang met God. Daarin liggen de mogelijkheden. Daarin liggen de oplossingen. Vers 7. Deze vertaling die vond ik in de herziene, hoe heet het ook weer? Statenvertaling. God heeft u samen met zijn zoon levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. Dus alles wat betreft dat oordeel, die aanklacht, dat wat je in het verleden fout hebt gedaan. Dat heeft God vergeven. Als je in je hart en je gedachten tegenkomt dat je iemand nog iets te vergeven hebt. Of in orde te maken, doe dat. Doe dat. Laat je niet afschrikken door wat hij zal zeggen. Of wat zij zal zeggen, of wat men ervan zal vinden. Gehoorzaam God daarin eerder. Omdat je die vrijheid van God krijgt. Door al uw overtredingen te vergeven. Er is geen aanklacht meer. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Kent u dat beeld ook nog uit het Oude Testament? Dat in de tabernakel, daar stond de ark. En daar waren die twee engelen met hun vleugels, die twee cherubs, boven de ark. En die waren bevestigd op het verzoendeksel. En God zegt tegen Mozes, daar, tussen de cherubs, daar wil ik met jou praten. Daar wil ik omgang met je hebben. Waarom? Dat verzoendeksel, dat verzoende alle zonden. Dus op het moment dat je verzoend bent met God, is de relatie met God hersteld. En als er oordeel is, dan wordt die verbroken. Maar als je verzoend bent met God, herstelt hij de omgang met jou. Daar wil ik met jou spreken. Over waarin je tekort bent geschoten. Over je moeite, over je zwakheden. Over je angsten, over je strijd. En over je lasten. De Heer Jezus zegt, kom alle tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Staat in Matteüs 11 vers 29. Neemt mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is het klimaat van het Koninkrijk van God. Leer van mij, ik ben zachtmoedig, nederig van hart. Mijn juk, wat je voor mij doet, is zacht. En licht. Ik zal je rust geven. En je zult rust vinden voor je ziel. Dat is ook moeilijk om te leren. Te rusten in hem. Staat in Hebreeën 4. Maak er ernst mee om tot zijn rust in te gaan. Dat wil zeggen dat die lasten van je afgenomen worden. Al je zonden zijn vergeven. Al je zwakheden zijn vergeven. Alles wat je in het verleden gedaan heeft, wat je gisteren gedaan heeft, als je het beleden hebt, God heeft het vergeven. Ook als je een ander niet vergeven hebt, doe dat dan wel. Want anders kan God jouw zonde ook niet vergeven. Dat heeft er direct mee te maken. Als een ander jou wat aangedaan heeft. En het kan best heel, heel naar geweest zijn dat een ander jou gekwetst heeft. Maar vergeef het. Dan 8, terug in de hof. We zijn verzoend met Christus. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De geest van God is in ons. In die binnenkamer. Johannes die zegt zelfs, je hebt niemand nodig die je onderwijst. Je hebt geen leraar nodig, zegt hij. Want de geest van God die in je is, die onderwijst jou. Nou, ik vind dat een hele prachtige uitspraak. Aan de andere kant denken we, ja, waarom hebben we dan de samenkomsten? Waarom zijn er dan predikers en waarom hebben we bijbeluitleg nodig? Ja, ik vind wel eens meer tegenstrijdigheden in de Bijbel. Maar de waarde van dat de geest van God in ons is, is zo groot dat de Heer ons juist in die relatie met God kan leiden en zijn wil en zijn weg kan openbaren. Maar we vinden ook daar onze identiteit terug. Een waarachtig kind van God. Door God gewild, door God geliefd. Wij zijn in hem met Christus geborgen. Wij hebben onze kracht ontlenen wij aan hem. Daarom is het belangrijk om in hem te zijn. En daardoor zijn kracht en zijn liefde uit te stralen. Geen innerlijke afwijzing meer van wie je bent, maar een geliefde van God. Hoe blijven we in de hof? Nummer 9, ja. De Vader die in mij blijft, zegt Jezus, en ook in mij, ook in u, doet zijn werken. Wij hoeven niet te zwoegen en te ploeteren. Toen ik nog niet zo lang voor mezelf begonnen was met het bedrijf wat ik toen begonnen ben. En toen heb ik wel ontzettend moeten leren om mij geen zorgen te maken en niet te ploeteren. En als ik dan thuis kwam en ik was weer aan het malen hoe het allemaal moest. Toen zei Lucie altijd tegen mij van, oh, ben je weer aan het zwoegen? Nou, dan was ik weer bezig. Maar dan kon ik het ook weer aan God geven. Dat ik niet hoefde te zwoegen en te ploeteren. Maar dat God zijn werken in mij doet. Dat is ook in ons. God doet zijn werken. Wij wandelen in de gebaande wegen. Die God heeft voorbereid voor wie hem liefhebben. Het is wel zo dat je op moet letten. Dat je God niet afwijst. En dat je zegt, Heer, wat u zegt, dat wil ik doen. Wat u zegt, die weg wil ik gaan. En niet gespannen. En niet dat je maar van alles zomaar letterlijk in je oren hoort. Maar dat je voelt en ervaart dat de Heer je een weg opstuurt. En voor de rest, gewoon je best doen en meer dan je best doen kun je niet. En God ruimte geven. Nou, en dan kom ik weer terug. Vraag wat je maar wilt. En dan denk ik dat die omgang met God, dat wel eens de sleutel zou kunnen zijn tot vraag wat je maar wilt en ik zal het je geven. Het zal gebeuren. Ingaan in zijn koninkrijk. Een koninkrijk van liefde, blijdschap en gerechtigheid. De wereldse sfeer van veroordelingen en verwachtingen en prestaties verlaten en ingaan in zijn huis, in zijn omgang, in zijn gemeenschap. Zullen we dat samen doen? Als u... Ik zou eigenlijk willen bidden voor elkaar om die, als dat er aanwezig is, de vloek van de wet, van de verwachting, van de patronen, van dat wat men vindt dat je moet doen, dat het van je afgenomen wordt. En dat je weer komt in de relatie met God. Zullen we daar samen voor bidden? Misschien dat we samen kunnen staan. Dat we ons hart opheffen naar God. Heer, dank u Heer dat als we zeggen dat en belijden dat u alles heeft volbracht. Heer, dan hebt u, zoals dat staat in Colossense, het bewijsstuk dat tegen ons getuigde en dat ons schuld bezorgde, dat hebt u teniet gedaan. Heer, er is geen schuld meer. En voor zover de schuld is, Heer, u vergeeft als iemand dat beleidt, als dat nodig is. Heer, wij willen ook inzien en beleiden dat we soms te veel ons hart, onze oren laten hangen naar wat men denkt en vindt. Heer, en ik wil op gezag van uw naam, wil ik deze last, deze druk en soms hier en daar deze vloek, Heer, die wil ik wegnemen in de naam van Jezus. Op gezag van de naam van Jezus wil ik dat doen over de gemeente hier in Tiel. Heer, en ik zegen de gemeente in uw naam. Heer, we maken deze banden los, zoals u dat ook heeft geboden om dat te doen. Heer, en we zeggen, Heer, wij willen in vrijheid leven samen met u. Opdat ons leven gaat groeien en bloeien. En dat de omgeving van ons persoonlijke leven en in de gemeente, dat dat een geur van Christus zal worden. Dat we samen in vrijheid komen om dat wat u ons gegeven heeft, om dat te volbrengen. En uw geboden zijn niet zwaar. Heer, zo zegen we elkaar. In uw naam, in de naam van Jezus. Amen.